GroenBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Arno Jaspers en Ivan van der Valk.
Welkom bij de GroenBurner Motor Podcast. En dan officieel gaan we het denk ik hebben over nummer 56. Maar veel belangrijker, dit is de motorbanden special. En daarin gaan Arno Jaspers van maxmoto.be en ik, Ivan van der Valk van nieuwsmotor.nl, het hebben over motorbanden. En alle onzin en zin die daaromheen te vertellen is. En dat is nogal wat. Want vooral in bandenland is het... het onzingehalte is astronomisch over de meeste momenten.
Ja, banden, ze zijn het zwarte goud op bandenpresentaties. Dat is ook een toch wel een heel speciaal dingetje waar we vaak voor uitgenodigd worden. Zoals je al aanhaalt, veel zin en onzin. We krijgen er ook vaak maar één model band te testen. Dus vergelijken, dat is een onderwerpje waar we het zeker over gaan hebben. Naar goede traditie is deze podcast redelijk chaotisch opgesteld. Ik heb een hoop onderwerpjes genoteerd. Ook op aangeven van iemand uiteraard, waarover we het gaan hebben. Ik denk dat het misschien het makkelijkste is als we gewoon even een bandenpresentatie uitleggen hoe dat in zijn werk gaat.
Ja, ja.
Ik heb er onlangs eentje gedaan van Continental, maar ik zou zeggen, vertel jij gewoon even kort, wat houdt zo'n bandenpresentatie nu
nou,
net in?
Nou, een bandenpresentatie of een bandenpersintroductie. Ergens wordt een evenement georganiseerd en alle journalisten hebben daar ongelooflijk veel zin in, want... uiteindelijk is het een evenement waarop over het algemeen 20 verschillende motoren zijn waaruit je kan kiezen. Nou, er zijn altijd nog wel wat modellen waar je nog niet eerder op gereden hebt. Als je mazzel hebt, is het op het circuit met 20 verschillende modellen. En dan hebben ze vaak de allerdikste fiets erbij die je maar kan verzinnen. Ik herinner me een Pirelli launch op Mugello. Nou, daar stond dan echt de crème de la crème van alle dikke superbikes klaar. Daar zitten dan die banden onder... daar wordt van tevoren een persintroductieverhaal over verteld, waarin eigenlijk het erover gaat dat er meer linksdraaiende polymeren in zitten, meer carbon black, minder carbon black, verzin maar wat. Ondertussen heb ik geleerd, er zit geen korreltje rubber meer in een motorband. Rubber is een niet meer gebruikte grondstof. En er wordt er ook nog een verhaal verteld over hoe de band opgebouwd is, plies, lagen daarin. Het profiel is altijd, ondanks dat het heel erg toevallig ook lijkt op het logo van de fabrikant, is het vooral veel beter.
Ja.
Ze zijn altijd hebben 20% meer grip en ze hebben altijd 10% meer uithoudingsvermogen. We krijgen dan vaak zo'n spinnendiagrammetje.
Ik wilde net zeggen, dat stond nog niet in ons lijstje van
spinnendiagram.
Maar een spinnendiagram, dat is onvermijdelijk als je het gaat hebben over banden. Waarin dan meestal inderdaad een bepaald aantal factoren, grip in de regen, grip in het droge.
Altijd beter.
Ja. Profiel, schoonheid, whatever. Alles wordt erin opgenomen. En het is dan altijd, de oude band, die heeft dan zo één spinnenwebje kleiner dan de nieuwe band, die dan misschien qua prijs zo maar een heel klein beetje meer zit, maar qua alle andere gripniveaus er stukken bovenuit schiet. Dus het is wel een beetje...
Daar komt
het
dan
is
nog
zeer bullshitgevoelig.
Hoog afbreukrisico qua bullshitfactor inderdaad. Mm-hmm. Daar komt dan nog bij... dat bandenfabrikanten kunnen alles maken. Daar gaan we het straks over hebben. Maakt niet uit, ze kunnen van elk model kunnen ze er een paar maken... met een sticker erop, maar weet ik wat, dat kan allemaal. Je kan niet controleren bij een persintroductie... of dit de band is die exact hetzelfde is... als de band die straks gaat verkocht worden. Nou, ik ga ervan uit van de goedheid van de mens... maar aan de andere kant moet ik wel de ervaring leren... dat bij motorfabrikanten het in het verleden wel eens zo was... dat er nogal wat verschil zat tussen het model zoals we het aantroffen... op de persintroductie en het model zoals het later bij de klant terecht kwam.
Ja.
Dat is al wel iets langer geleden, moet ik daar wel bij zeggen. Hoor. Dus misschien dat die achterdocht niet helemaal terecht meer is... Nou, dan ga je daar dus mee rijden. Het is niet zo dat er ook nog... het oude model wordt er eigenlijk nooit meer bijgehaald.
Nee.
Het is altijd alleen het nieuwe model. Nou, dat wordt dan onder de allernieuwste motoren gezet... die je meestal niet met het oude model gereden hebt. Misschien wel met de standaardband, maar niet met het nieuwe model.
Ja.
Onder perfecte omstandigheden. De route is er volledig op uitgezocht. Daar is misschien wel een maand scouting aan vooraf gegaan... omdat je exact de route hebt die het best past bij die band. Of het circuit wat het best past bij die band. En de motoren die het best pasten bij die band.
Mm-hmm.
Dus alles wordt eraan gedaan om die band optimaal te presenteren aan de pers. Ik denk zelf altijd als ik terugvlieg... dit was A, heel erg gaaf. Want ik heb inderdaad even op alle dingen weer een paar ronden mogen blaffen. Dat is helemaal tof. B, ik kan eigenlijk niet meer zeggen, in alle eerlijkheid. dan dat het geen kutband is. Dat die niet slecht is. En ik denk dat dat ook een waarde heeft. Ik bedoel, ik denk dat het daarom begonnen is. Uiteindelijk organiseert het merk het voor de publiciteit. Prima, daar werk je dan graag aan mee. Maar eigenlijk alle dingen moet je onder voorbehoud zeggen. Is die beter? Ja, moet je hem eerst eigenlijk de andere erbij hebben. Want de verschillen zijn eigenlijk best klein natuurlijk altijd. Mm-hmm. Hoe doet hij het ten opzichte van de concurrentie? En er zijn er nog een paar dingen waar we nooit achter zullen komen bij zo'n introductie. 1. Hoe lang gaat hij mee? B. Wat gaat 1 en dan 2 of A en B? Nou, 1. Hoe lang gaat hij mee? 2. Wat gaat hij kosten? Mm-hmm. Want de prijzen, daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Ja, daar is geen chocola van te brouwen.
Ja.
Dus zo beleef ik het in ieder geval. Ik vind het altijd super gaaf. Aan het einde kan ik zeggen, het is geen kutband. Het is een goed hè, gewoon een voldoende, prima. Kan je geen buil aan vallen. Vaak in je hoofd denk je wel, oh, volgens mij is die wel wat beter dan de vorige. Maar ja, aan de andere kant moet ik daar eerlijkheidshalve ook bij zeggen, dat het hele, daar is een miljoenenkostend evenement om opgezet om mij dat te laten geloven. Dus
ja, daar ben je onvermijdelijk slachtoffer van.
Slachtoffer
is misschien niet het juiste woord.
Het zou me niet verbazen als dat meewerkt in de beoordeling die ik aan het eind van zo'n evenement heb. Er komt bij, alle techneuten zijn erbij. De bandenspanning is perfect goed gekozen bij de temperatuur. Ze worden om de sessie bijna gewisseld. Dus je krijgt elke keer weer een nieuw setje eronder. nou, dat.
Ja, ik moet zeggen, mijn recente ervaring bij Continental die was net iets anders. Daar merk je dat Continental een gigantische speler is wat betreft autobanden. Wat betreft fietsbanden. Ze sponsoren tot vorige editie, geloof ik, het WK voetbal. Ze zijn alomtegenwoordig. Maken ook heel veel elektronica op motorfietsen. Maar als het dan aankomt op banden zelf, Continental. Ik weet maar 2 motorfietsen waar ik me kan herinneren dat Conti de OEM-band aanleverde. Dus de band af fabriek. Dat was bij
GS, een keertje, geloof ik.
Bij de GS?
Dat weet ik
volgens
niet zeker,
mij, volgens mij niet. Okay. Ik zal het zo zeggen. Er zijn 3 banden van Continental die me echt meteen voor de geest komen als ik aan het merk denk. Dan heb ik in de eerste plaats met verre voorsprong de TKC80.
Ja,
dat is de,
klopt. De noppenband.
De standaard noppenband. Ja. Die wordt door iedereen aangeraden, kan je niks fout mee doen. Dan moet ik al verder gaan zoeken en dan kom ik uit bij de eerste Duke 97, de Scalpel, die werd gelanceerd op Conti Attax. Dat was toen redelijk uitzonderlijk, maar oké, goed gepresteerd, niks verkeerd aan. En dat is bij KTM niet uitzonderlijk, dat ze zoal eens een afwijkende keuze durven maken. Ik kan me herinneren dat ze met Maxxis, volgens mij,
ja, klopt.
Ook ooit eens
en
zijn motor gepresenteerd hebben.
Op de Crosser hebben ze ook zo'n klein merkje, Savas of zo, weet ik veel, echt zo'n...
Sava, kijk. Ja. Dus dat is iets wat blijkbaar eigen is aan KTM, dat ze wel eens die afwijkende keuzes durven maken. En dan kom je ook meteen uit bij nummer 3. De band waar ik onlangs naartoe geweest ben, dat was in opdracht van Kickstart trouwens, freelance. De Conti Attack SM2, opvolger van de SM Evo. Dat is de OEM-band die gemonteerd zit op alle supermoto's, zware supermoto's van de Pirelli-groep. Dus Husqvarna 701, Gazia 700 en de KTM SMCR 690 zijn standaard afgemonteerd met die Conti-band. In het verleden heb ik ook wel bij andere merken test gereden. En dan valt het inderdaad op, een beetje de situatie zoals jij ze daarnet beschreef, dat het meer een vergelijkingstest is van een hele hoop leuke motorfietsen, dan dat je wel echt die band gaat testen en gaat vergelijken met, het vorige model. Een van die banden die al 10.000 kilometer gedaan heeft en die er toch nog op ligt. Er is weinig echt testen aan. Het is meer gewoon een beleving. Wat voel je op die band? Maar je kan niet echt vergelijking maken. Bij Dunlop, meen ik wel, daar pakten ze het heel goed aan. Omdat die hebben hun eigen testcentrum, Mirval, in Frankrijk. Waar je verschillende types ondergronden krijgt. Waar er ook stukken nat gespoten konden worden. Waar je dus nog meer verschillende belevingen kan opdoen met een type band. Wat trouwens niet altijd in het voordeel van sommige banden sprak. Want vooraleer je even vol gas over zo'n nat gespoten oppervlak gaat rijden, vergt ook wel iets van een rijder, maar meestal laat een testrijder het dan wel even zien van kijk jongens, het kan echt elbow down in de regen, geen probleem. Dat soort zaken. Maar om er aan te geven dat daar tussen de merken onderling ook wel een verschil op zit. Nu, in het geval van Conti ging het dan over een band, echt de niche binnen de niche, supermoto voor op straat nog. Want het zijn niet de competitiemotorfietsen. Daar rijden ze bijna trouwens uitsluitend met Michelin. Die zijn daar heel sterk in. Nee, gingen ze nu gaan kijken naar supermoto voor op straat. Niche binnen een niche. En dan kom je eigenlijk uit bij een band die, naar mijn gevoel, ideaal is voor op een naked bike. Maar
waar ze dan wel enkel de 160 achterband van maken, zodat je niet wegkomt met de 180 naked bikes die alom tegenwoordig zijn.
Wil je ze eigenlijk niet verkopen dus, dan die banden?
Ja, nee. Ik vind het een heel vreemd verhaal. Ik ben er nog mee bezig met uit te schrijven, maar daar, het enige wat ik me aan verwacht had, wat dan niet meeviel op die bandenpresentatie was, je maakt een supermotoband voor op straat. Wat zijn de twee supermotos voor op straat? Oké, de ene kant heb je de KTM's. Langs de andere kant verwacht je dat die Ducati erbij staat. Ja, die was niet aanwezig. Jammer. Okay. Die staat trouwens op Diablo Rosso 4 vanaf fabriek gemonteerd.
Een gewone
naked bike, sportieve straatband. Ja. Dus dat is dat. En verder hebben we heel leuk op een baantje daar gereden.
Gaaf uit.
Zaalvelden in de bergen. Het was van de EAMTC, de Oostenrijkse ADAC. Die hebben daar een testcircuitje voor auto's. Best gevaarlijk overigens, want de vangrails stonden wel heel dichtbij op sommige plekjes. Maar mooi in de bergen, lekker rijden. Alles erop en eraan, met de supermoto, wat knallen.
Een paar wieltjes trekken.
Je kan er geen slecht woord over zeggen. Nee. Maar ja, je merkt dan wel weer dat Continental toch net niet die ervaring heeft, zeker binnen de events van de andere bandenmerken.
Want vind ik Continental altijd.
Ja, het was, om maar een voorbeeld te geven, even te schetsen, en dit is nu, doet voor mij helemaal geen afbreuk aan het event, maar geeft wel gewoon even aan van, kijk, dit is vreemd. We waren de derde groep die daar kwam. Dus er zijn al 40 journalisten gepasseerd, er komen er nog 20 binnen. We beginnen daar te rijden en de voorbije dagen hadden ze daar iets van een 18 à 20 graden ideale omstandigheden gehad. Wij komen eraan, 30 graden zon, heel warm. Dat is moeilijk voor een bandenfabrikant. Heel veel banden beginnen dan echt uit te smeren over het asfalt. Dus het eerste wat je wil doen is bandenspanning aanpassen. Standaard zo, als je zeker op circuitje gaat rijden, bandenspanning nog eens checken. Staat ze warm? Echt wel goed. We zijn er over de weg heen gereden. Dus je wil weten, je draait een paar rondjes, ga je dat nameten. Eén dingetje waar ze vergeten, geen bandendrukmeter. Op een bandenspanningspresentatie.
Waar is Koen Alders als je hem nodig hebt?
Ja, dat maar om aan te geven van oké, kijk, dat zijn gewoon dingen waar ze niet bij stil hadden gestaan. Dat is misschien dat eventsteam. Die werd dan ook stand-to-pd geregeld, dat we dat toch allemaal konden nakijken. Lichtjes aangepast, beetje druk afgelaten, et cetera. En weer verder. Maar dat maar om aan te geven, dat Conti, ze doen het heel apart en ze maken zeker geen slechte producten, want nu ook deze supermotorband, die doet gewoon alles wat je ervan verwacht.
Ja, maar ik snap jou helemaal, want ik wou eigenlijk zeggen, Continental maakt over het algemeen erg goede banden. Vooral in de adventure-sfeer zijn ze heel goed gekend. Die TKC-80's, maar ook gewoon andere banden die ze hebben. Mm-hmm. Raar is altijd, vind ik, bij Conti in ieder geval. Je hoort opeens wat van ze. Ze hebben een nieuwe band. Gaat hartstikke goed, bla 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 bla. Ja. Daarna hoor je 3 jaar gewoon helemaal totaal niets van ze.
Wel,
volledige radiostilte.
Grappig.
En dan opeens komen ze weer en hebben ze weer een band. Denk je, wat doen die lui nou precies, weet je wel?
Ja, want die band waar jij het over wilde hebben met de GS was volgens mij geen OEM-band. Misschien was het een OEM-keuze. Op de GS heb je altijd meerdere keuze.
Dat hij ermee gehomologeerd is.
Was de Conti Trail Attack 2, daar heb ik toen ook de presentatie van gedaan. Fantastisch evenement op de Grootsklokner. Ook weer, je kan er weinig over zeggen. Daar was het wel meer een vergelijking tussen de toptrails waar we mee konden rijden. Maar iedereen, of de meeste mensen bij BMW, heb ik toch de indruk die dan bij een Metzeler terecht gaan komen. En dat brengt ons dan weer bij een ander bandenmerk. Misschien kunnen we gewoon even het lijstje afgaan. Dat gaat nog het gemakkelijkste zijn. Metzeler, Pirelli-Metzeler, zeggen we gewoon in één adem.
Het is hetzelfde bedrijf.
Zijn
vaak dezelfde banden ook, met een andere sticker erop. Mm-hmm. Dus daar kunnen ze heel makkelijk een ander logootje in prutsen. Het profiel kunnen ze heel makkelijk aanpassen.
Ja.
Meestal is Pirelli eerst en dan Metzeler tweetst. En wat Pirelli slim doet, is dat ze dat Duitse imago van Metzeler vast proberen te houden.
Ja.
In het verleden deden ze dat door Helmut Dane overal op te laten draaien.
Helmut Dane, de recordhouder op de Nordschleife voor eeuwig en altijd.
Genau. En heel erg Duits te doen. Ik heb het verhaal al een keer eerder verteld dat ik bij een presentatie was van Pirelli en dat opeens iedereen Metzeler-jasjes aandeed.
Ja.
Maar voor de rest moet je het er niet over hebben. Want dat vinden ze niet zo leuk.
Mm-hmm.
Het is wel een beetje minder geworden. Ze doen er niet zo heel erg spastisch meer over. Maar gewoon in het kort, Metzeler is Pirelli.
Ja.
Alle rest, totale onzin.
Is marketing.
Hetzelfde. Het is gewoon marketing. Het is een andere sticker. In Europa worden niet zo heel veel banden meer gemaakt. Dat gebeurt nog wel, maar het gebeurt meer in verre landen, zeg maar. In het verleden werd heel lang volgehouden dat er banden gebouwd, dat de Metzelers uit Duitsland kwamen en de Pirelli's uit Italië.
Mm-hmm.
Nou, ondertussen is dat denk ik gewoon al lang niet meer zo. Metzeler is Pirelli.
Ja.
En dan misschien dat ik dan gelijk het stapje maak naar Pirelli in China.
Mm-hmm.
Daar is nog wel wat over te doen. Ik heb er eens naar gekeken. Er zijn een paar bedrijven die zeer grote aandelen gekocht hebben in Pirelli. Dat is zelfs zover gekomen dat de Italiaanse overheid zich er eens mee gaan bemoeien. Want Sinochem is eigenaar voor 37%. En Sino, Chinees, dat heeft iets met elkaar te maken, dat woord. De Italiaanse regering blokkeerde in 2023 meer aandelen naar China. Want die waren bang dat er een heleboel over zou genomen zou worden. Mm-hmm. Je had namelijk ook nog de Chinese overheid rechtstreeks, die had ook nog 9% in Pirelli. Dus dat was eigenlijk een verhaal dat men bang was het kwijt te raken. Nu is de laatste club geweest die 9% van die Chinese overheid gekocht heeft. Mm-hmm. Kamfin heet dat dan. En Kamfin heeft dan bijna 23%. Dus ik hoor veel mensen roepen, en daar heb ik zelf ook al mee gedaan, Pirelli is Chinees. Dat is niet zo, maar de grootste aandeelhouder van Pirelli is wel Chinees. Dus ze hebben daar wel erg veel invloed in ieder geval.
Ja, Chinese banden, dat is eigenlijk nog een onderwerpje dat niet op de lijst staat, maar wat ik er toch aan moet toevoegen.
Jazeker. Ja.
Spaar ik nog even op, want Pirelli en Metzeler, inderdaad, zoals je zegt, dat zijn twee merken die eigenlijk één merk zijn. Nu toevallig eerder dit jaar was ik op het Isle of Man, daar is Metzeler een hele grote naam. Het event is grotendeels gesponsord door Metzeler en in het roadracing is Metzeler gewoon gigantisch. Wij waren daar om de Roadtec 02 te testen. Dat is dan, ze noemen het zelf een sportieve touringband. De motorfietsen waarmee we konden testrijden straalde het ook uit. Je had er eigenlijk alles van een MT-07 en een Trident over een ZX-6, over NT-1100's en dat soort toestanden. En als ik dan de vergelijking moet trekken met Pirelli, dan kom ik uit bij een Angel GT. Maar tegelijkertijd hebben ze ook nog die Diablo Rosso 4. Dus daar merk je dan wel dat er toch weer zo'n beetje overlap gecreëerd wordt tussen de band voor lichter, sportiever en de band die echt op GT Gran Turismo gericht is. Maar het verhaal dat ze er dan weer aan vasthangen is inderdaad Metzeler, Duits. Dus Duitsland, om een of andere reden, meteen geassocieerd met regen, grip in de regen. Bam, dat is het verhaal.
Autobahn,
Het profiel dat in sportieve omstandigheden samengedrukt kan worden en toch bijna als een slik gaat functioneren. Oh, ja. Dat soort verhalen, terwijl eigenlijk we weten het alle twee.
Dat is een naam voor die techniek.
Dynatread.
Dynatread. Die was wel lollig.
Dat is inderdaad dus een dingetje. Ja. Je komt weer altijd uit bij dat marketingverhaal.
Nou ja, banden zijn natuurlijk het beroerdste van banden, vind ik altijd. Is dat er zijn weinig dingen die zo erg tussen je oren gebeuren als banden. Motorbanden, mm-hmm. zijn heel veel mensen die zweren al hun hele leven bij een merk. Mm-hmm. Terwijl, het beroerde is, dat is gewoon echt totale onzin. Want dat merk is per jaar zoveel anders. Het nieuwe model, de BT56 van Bridgestone. En dan nu, maar ik rijd nog steeds Bridgestone, want dat is altijd al geweldig. En dan rijd ik nu een S22 of zo. Ja, dat heeft echt nul totaal verschillende technieken. Mm-hmm. In het ene segment is soms de ene beter dan de andere. Om heel eerlijk te zijn, de enige test waar ik echt wat van vind, is die van Motorrad in Duitsland. Die daadwerkelijke vaste parcours. En zelfs daar is van alles op af te dingen.
Ja.
Ik heb ooit één keer een grote bandentest gedaan op die T-circuit van Assen. Nou, dat moesten we dan zo inzetten. Ik reed dan de motoren 4 rondjes in. Dan werden ze daarna overgenomen door Mile Pajic, coureur. Mm-hmm. En daarna deed Koen Alders er dan ook weer 4 rondjes mee. Ja, de omstandigheden zijn nooit hetzelfde. Nooit. S'morgens andere temperatuur, s'middags een andere temperatuur. Je hebt net tussen de middag 2 broodjes gegeten in plaats van 1. Er zijn zoveel factoren die een rol spelen. Bandenspanning is cruciaal bij motorbanden. Er zijn nog zoveel mensen die niet op de bandenspanning letten. Mm-hmm. Terwijl je eigenlijk wekelijks dat moet checken gewoon. Anders stuurt hij gewoon als een drol. Ik bedoel, ik krijg nu een motor terug. Die GX, daar zegt iemand dan van, ik vond hem niet zo lekker sturen. Denk, ik heb even gecheckt. Voor en achter
bandenspanning stond 2 bar te lang.
Bar. Halve bar, het lengte is niet zoveel.
Ja, dat voel je wel.
We hebben de naam van Koen Alders al eens genoemd. Koen Alders is een collega die tegenwoordig bij Motor Plus werkt. Vroeger, toen ik bij Motor 73 zat, zat hij daar ook. Mm-hmm. En die heeft eigenlijk altijd 2 attributen bij zich. 1 de bandenspanningsmeter en 2 een schroevendraaier om aan de vering te prutsen. Daar word je zo nu dan knettergek van. Maar die bandenspanning, dat zijn wel dingen waar echt een verschil in zit.
Ja.
En mensen die roepen dan van alles. En dan zeg je, wat heb je eigenlijk in je banden? Ja, geen idee.
Ja, en dat is eigenlijk hetzelfde verhaal dat we wel vaker horen. Hè? Dus van mensen die dan vragen om vergelijkingstesten te doen met oudere modellen en nieuwe fietsen die in het perspark zitten. Dat hebben we al eens aangehaald. Dan ben je meer de staat van de motorfiets aan het testen dan wel de intrinsieke waarde van de modellen ten opzichte van elkaar. En dat is bij banden net hetzelfde. Wat je vaker en vaker gaat zien, is dat mensen dan beginnen te klagen over een bepaalde band, maar zonder veel rekening te houden met hoeveel kilometer is er al mee gereden, in welke omstandigheden, welke bandenspanning, enzovoort, enzoverder. En dat je dus eigenlijk meer de staat nog van die band aan het testen bent ten opzichte van de nieuwe band.
Ja.
En als je dan natuurlijk naar de bandenboer gaat en zegt van oké, gooi er maar een nieuwe op van het merk dat ik liever heb, of ik wil dat merk eens proberen, ja, dat gaat altijd fantastisch aanvoelen.
Ja.
Want je kan een versleten band nu eenmaal niet gaan vergelijken
als
met een nieuwe.
Ja, als je wegrijdt en niet op de parkeerplaats op je snuffert bent gegaan, want ook dat gebeurt natuurlijk nog best wel veel. Dan denk je zo, holy shit, deze band is 1000 keer beter.
Stuurt zoveel beter.
Ja, dat klopt, want die vorige die was gewoon helemaal vierkant, omdat je er alleen maar snelweg mee gereden had.
Ja, en die stond een bar te weinig druk in.
Ook, ja. En dat zijn echt wel dingen waarvan ik vaak denk, joh, het is zo ongelooflijk moeilijk om banden serieus te vergelijken. Ik denk dat bijna alle topmodellen van alle topmerken in de bekende segmenten goede banden zijn.
Ja.
Dan kom je al gauw bij de Pilot Road voor de straat van Michelin en de Corsa's of de Rosso's van Pirelli. Nou, Metzeler heeft dan de Roadtec. Bridgestone heeft
S23 is dan de sportieve.
Heel sportief,
ik denk dat
inderdaad.
Ze nog een BT, nog een Battlex, die gaat ertussen zitten ook nog.
Ja. Alle topmerken banden in dat segment. En als ik mensen dan hoor zweren, want dat scheelt zo ontzettend veel bij merk A of merk B.
Ja.
Denk ik eigenlijk dat prima is. Dus niks tegen. Maar je moet wel even in de spiegel kijken en zien dan, hetgene wat je ziet is waar dat daadwerkelijk gebeurt. Namelijk in je eigen hoofd.
Ja, dat denk ik ook. En weet je, misschien belangrijk, ik ga de vraag even aan jou stellen. Als mensen bij jou komen met de vraag van welke band zou jij aanraden om op mijn, ga nu een populair model pakken, Z900 MT09 te leggen, wat vertel jij dan?
Ja, ik ga even shoppen, want noemde dan 5.
Mm-hmm.
En het deel waar, dan komen we op een ander deel waar ik het over had, geld. Mm-hmm. Want wij betalen nooit voor onze banden, jij niet, ik niet.
Als journalist zijn we inderdaad geprivilegeerd, zijn we verwende kindjes en wordt het ons vaak aangeboden van kijk, hier is een set nieuwe banden. We hadden het net al aan, Bridgestone S23 is recent uitgekomen, Michelin heeft de Pilot Road 6. Dan vragen ze van oké, kijk, op jouw lange duurtest GX, zet er eens een set van onze banden op.
Na 3000 zijn die anderen er al afgegaan en die waren echt nog niet op hoor.
Ja, nee.
Maar dan, dus wij betalen ze niet. Het idioten aan motorbanden is dat de prijzen echt gewoon maffia zijn. Echt vreselijk. Want er zijn adviesprijzen. Die zijn krankzinnig hoog. Die zijn 5.500 euro voor een set of zo. 600 euro, weet je wel. Officiële adviesprijzen.
Okay.
Als je officiële, en eigenlijk is het zo, dus luister goed. Als je geen 20% korting krijgt op de officiële adviesprijs door je dealer, word je gewoon keihard genaaid.
Nederlander spreekt.
Echt waar. En het beroerde is namelijk dat die marges zijn extreem. Die lopen voor sommige dealers voor 40% of meer. En dat komt omdat ze er ook idioot grote aantallen wegzetten.
Mm-hmm.
Er zijn ook dealers, daar is dat wat minder. Maar die doen maar 30% korting. Maar ik denk dat alleen de politie de volle prijs betaalt. Want die moeten dat gewoon. De overheid betaalt de volle prijs. Maar over het algemeen zijn de adviesprijzen, ik vind als je als dealer een vaste klant dat laat betalen. Kijk, als er gewoon iemand binnenkomt lopen die je nooit gezien hebt en die zegt, joh, ik moet een setje hebben, zet ze erop. En dat je dan misschien de adviesprijs rekent, dan moet je dat lekker zelf weten.
Ja.
Maar als je als vaste klant bij je dealer komt en die dealer doet elke keer gewoon, maar kijk maar hier op het foldertje staat, dit kosten ze. Ja, dan krijg je wel het balanceren en het ventieldopje gratis. Daar word ik altijd een beetje kriegel van. Hier ga ik geen vrienden mee maken, dat snap ik best. Want dealers die zeggen dat ik aan hun brood kom, maar dat is niet zo. Die marges zijn gewoon extreem.
Ja.
En van de adviesprijs, en dat geeft niet, want de meeste dealers geven daar gewoon royaal korting
meteen
op.
Meteen korting op, ja.
Alleen dat maakt het heel ondoorzichtig. Bij een bandenintroductie vertellen ze ons ook nooit de prijs. Want dan weten ze wel dat wij keihard beginnen te lachen.
Absoluut.
550 euro voor set, ben je wel goed bij je hoofd.
Ja, dat is inderdaad wel een dingetje. En dat sluit ook aan bij het antwoord dat ik geef als mensen bij me komen met de vraag van welke banden moet ik er nu op leggen. Ik raad ze ook aan van, kijk, één, sta je niet blind op een merk. Want alle merken hebben tegenwoordig heel goede banden, ongeacht welk type motorfiets je rijdt. Ik haalde net de Continental TKC 80 aan als norm binnen die noppenbanden. Ja, dat is een heel populaire band.
Die Karoo is nu ook heel
goed. Net zoals die Karoo heel goed is. Net zoals ieder merk echt wel goede banden heeft. Ongeacht of je nu gaat kijken naar naked bikes, naar sportieve motorfietsen, naar allroads. Ja. Elk merk heeft wel iets wat binnen de niche gaat passen. Maar ja, shop rond. Dat, ja, is inderdaad, dat is inderdaad dat, het advies waar ik steeds bij uitkom. Of misschien nog zeker zo belangrijk, dat is niet alleen maar shop rond, maar kijk ook gewoon, ja, welke dealer heb je vertrouwen in? Ga bij jouw vaste dealer en gun die mensen ook zijn brood. Ja,
dat vooral. Mm-hmm. En daar denk ik dan ook van, het is hartstikke leuk om eens wat anders te proberen. Als je al jaren zegt, ik rij alleen maar Michelin, want Michelin zijn de beste banden. Hartstikke goed. Mm-hmm. Maar als je nou in diezelfde range is een Bridgestone of een willekeurig welk ander topmerk probeert, dan zal je zien dat die zeker niet slecht is en dat het hartstikke leuk is. Want hij stuurt wel weer wat anders. Heeft andere eigenschappen. Dunlop is vaak wat anders opgebouwd. Hè. Die hebben het hardere karkas. En die stuurt echt serieus lage bandendruk. Kan je daar voeren, blablabla. Hartstikke leuk om allemaal te ontdekken. En van die topmerken zijn er geen kutbanden meer momenteel. Dus je kan je geen echte bijl vallen in mijn optiek. Als je op een GS kan je wel 10 verschillende banden kiezen waarvan geen enkele echte troep is. Of een onvoldoende scoort of weet ik veel.
En toch moeten we het dadelijk na de pauze even hebben over kutbanden.
Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij Groenburner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop? Dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Groenburner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast.
Ja, kutbanden. Wat is de kutste band waar jij dan nog mee gereden hebt? Want ik kan hem bijna meteen voor de geest halen.
De kutste band waar ik ooit mee gereden heb. Ik denk dat toch. Ja, een van die Chinese merken. En ik kan de naam niet helemaal mee herinneren. Ik vond op een gegeven moment de Maxxis onder de. Maxxis is CST. Dus hetzelfde. Ja. Xinjiang Tire. Ik vond die Maxxis onder de KTM. Ik meen dat het de 97 Duke was. Vond ik echt afbreuk doen. En ik vond eigenlijk alle harde knoepers van Dunlop geen kutbanden, maar zo'n afbreuk doen aan de motor.
Ja.
Dus dat zijn erg goede motoren. Kawasaki had een stel, Suzuki had een stel. Honda VFR 800 zelfs werd dan op zo'n D222-band neergezet. Ja. Dat je echt dacht, nou, ik vind dit geen kutband.
Maar dit moet beter.
Maar dit moet veel beter kunnen voor een motor van dit kaliber. Dat
is het hem net. Hè. Er is geen makkelijker manier om een motorfiets 1000 keer beter te maken dan er een goede set banden onder monteren.
Exact. En soms verbaast het mij dan dat om een tientje per wiel, want dat werd me dan verteld dat ongeveer het verschil is tussen een goede band en een kutband.
Ja.
Dat is dan wel heel lastig.
Ja, ik kom ook meteen uit bij Chinese banden en de merknaam ontglipt me nu. Maar ik weet dat ik vorig jaar mijn schouder gebroken heb op zo'n, dat was een Mesh, waarmee ik niks slecht kan zeggen over het merk Mesh. Ze maken hele coole dingen. Maar ze hebben dus ook zo'n een XT...
Je hebt wel even je schouder gemashed. Ja,
dat. Een XT... Nee, dat heb ik helemaal zelf gedaan. Ik ga het helemaal niet op die motorfiets steken. Ja. Maar achteraf waren er wel meerdere journalisten die ook kloegen over de grip van de banden. Was ook in de regen, het was redelijk koud, bla 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 bla. Ja. Ik ben gewoon op mijn bek gegaan. Maar het had wel beter gekund. Dat is wel het minste wat we konden zeggen. En je had het al over CST. Ik heb ooit als eerste lange duurtestmotor ooit een Ninja 300 gehad. Dat is ondertussen bijna, dat is meer dan 10 jaar geleden. Die stond op CST-banden standaard. En die Ninja 300, dat is zo'n fijn ding. Ik heb trouwens onlangs nog met de Z500 gereden. Die niet op CST-banden staat. Ook een geweldig fijn ding. Herken je nog altijd dat karakter in van dat tweecilinderblokje. Maar dat is zo'n lichte, fijn sturende fiets. Dat in goed weer, ja, maakt het helemaal niet uit. Dan eender welke band doet het dan goed tegenwoordig. Maar vanaf dat er één druppel regen op de weg lag, dan ging dat ding aan het glijden. Dat niet normaal was. Zelfs een Ninja 300 die op de power gewoon uitbreekt achteraan.
Oh, nice.
Ja, dan weet je dat de grip toch net iets beter kon.
Ja, dat is dus wel vaak bij kutbanden. CST. Ja, kutbanden dat die in de regen vooral door het ijs zakken, zeg maar. Of op slecht asfalt. En daarom worden wij ook nog wel eens gefopt. Want dan rij je op zo'n ding in Spanje op prachtig nieuw asfalt.
Ja.
En dan denk je, nou, dat is hartstikke goed. En dan kom je in Nederland en denk je, oh, help.
Komen we bij het verhaal van de OEM-banden, de original manufacturer-banden, waarbij dat zijn miljoenencontracten. Hè. Daar wordt echt om gevochten door bandenfabrikanten om toch maar aan de prijs te geraken die opgelegd wordt door de motorfabrikant. Om voor een bepaald budget een band te kunnen produceren.
Weet je waarom dat is? Original Equipment Manufacturer. Dus de als we het vanaf nu over banden zijn, bedoelen we de banden die vanuit de fabriek op een motor liggen.
Ja.
Waarom? Omdat, wat ik voor de pauze al zei, je hoopt dat mensen eens wat anders proberen. Maar de meeste mensen doen dat niet.
Nee.
Dus wat doet Dunlop? Die zegt, weet je wat, we stoppen er bij de VFR 800, stoppen we er Dunlop D222's onder. Dan komt die klant, die komt bij de dealer en die zegt, ja, mijn banden zijn op. Nou, zegt de dealer, wat wil je er nou onder? Nou, zegt de klant dan, dezelfde, zegt de dealer, die heb ik niet, want die D222's, die worden al eeuwen niet meer verkocht in Europa. Mm-hmm. Oh, nou, wat heb je dan wel? Nou, ik heb wel een Sport Smart. Oh, nou, doe die dan maar. Sport Smart 2, hapskee. Dus Dunlop verdient dan pas bij de tweede set, want die eerste set die ze geleverd hebben aan Honda, Suzuki, Kawasaki, mm-hmm. die hebben ze bijna weg moeten geven, met extreme kortingen, om hem onder die motor te krijgen.
Ja.
Want dan hopen ze dus dat die klant nog 10 keer een nieuw setje Dunlops bestelt, en dat doen ze ook heel vaak.
Ja. En eigenlijk, mijn indruk is, en dan ga ik vooral voort gewoon op de dingen die ik hoor van andere motorrijders en op een hele hoop social media berichten. Ja, ik ga het niet onder stoelen of banken steken. Ik heb altijd een heel goed contact gehad bij Dunlop, daar ook veel bandenpresentaties mee gedaan. En dan rij je wel met de Europese banden, dus de banden die hier bij de bandenboer verkocht worden. Die zijn heel goed, maar ik hoor meer en meer van mensen die een vorige generatie Z800 of zoiets gekocht hebben, daar die Dunlops standaard onder zitten hadden, die in China geproduceerd werden voor een appel en een ei, die nooit van hun leven nog een Dunlop gaan kopen, omdat ze gewoon één keer een slechte ervaring hebben voorgehad met zo'n standaard gemonteerde band.
Ja. Maar dat zijn veel minder. Ik denk dat er veel meer mensen zijn die zich er niet zo in verdiept hebben. Die zeggen, doe maar dezelfde.
Kan twee kanten op, hè.
Ja, dan de mensen die het een kutband vinden. En bij Dunlop is sowieso van alles raars aan de hand. A, Dunlop is een merk wat gemaakt wordt door 3 verschillende fabrikanten wereldwijd. Dat is sowieso al raar.
Ja.
Eén merk, dus een soort van licentieverhaal is het bijna eigenlijk. En waar wij dan nog wel eens last van hebben, is dat de banden die eronder liggen dan een model is wat niet meer in Europa verkocht wordt. Maar wat nog grappiger is, soms is het een model wat wel verkocht wordt bij ons en waar wij zeggen, hey, die band die ken ik. En dan is het een andere band. En wat dan nog gebeurt, is dat er banden zijn met heel weinig profiel.
Ja.
Want, en die zijn heel snel versleten. En dan moeten heel snel die mensen die nieuwe band gaan kopen. Dus dan denk ik, ik zie daar een, nou, noem modelnaam en een nummer erbij. Oh, die zitten eronder. En dan is het gewoon die band eigenlijk niet.
Ja, dat is trouwens iets wat niet alleen bij Dunlop aan de hand is. Hè. Dat is een volgend itempje wat ik ook al bij Pirelli zijn daar bekende verhalen over. Er zijn meerdere bandenfabrikanten die allemaal hetzelfde doen. Dus ze voorzien de OEM-band. Die trekt qua tekening identiek op de band die je bij de bandenboer vindt.
Qua profiel bedoel je?
Qua profiel, qua tekening van de band.
Hoe die eruit
exact.
Ziet.
Ja. Maar dan ga je de profieldikte opmeten en dan blijkt van op die band die je bij de bandenboer koopt, daar zit bij wijze van spreken 10 centimeter meer profiel op. Dus die band die gaat 10 keer langer mee. Alle trucken worden uit de kast gehaald om toch maar aan een bepaalde budget te geraken voor de standaardmotoren te voorzien, terwijl het de dingen die je bij de bandenboer koopt, daar worden ook marges opgenomen en geen kleine. Maar het is niet altijd 1-op-1 dat je aan het vergelijken bent. Soms ben je gewoon appelen met peren aan het vergelijken zonder
dat je
er van
de hoogte bent. Erop. Ja. Ziet er helemaal hetzelfde. Het is trouwens wel interessant om je eens een beetje te verdiepen in wat op de zijkant van zo'n motorband staat. Vooral de productiedatum is heel interessant.
Ja.
Laat je niet met een stel oude banden wegsturen, want dat gebeurt best wel veel. In principe is het heel makkelijk. De laatste jaren kan je gewoon zien.
Dotcodes.
Ja, misschien van de productie in welk jaar. Nee, daar staat er 09-23. Nou, dan is die. Volgens mij is dan week 9 van het jaar 23.
Ja.
Kijk daar gewoon even naar.
Correct.
En in het verlengde van wat jij net zegt, maak ik toch even de stap naar de Bridgestone S23.
Ja.
Ook even niet om die band kapot te maken, maar meer om aan te geven, fabrikanten kunnen alles maken wat ze willen, met willekeurig welke tekst op de zijkant. Dus,
we hebben geen raar nieuws deze aflevering, maar dit sluit er toch wel het nauwste bij aan.
Ja, het raarste nieuws komt hier aan. Raar nieuws is namelijk, en dat is niet helemaal nieuw als je vaker naar de Groenburner Motor Podcast hebt geluisterd, dat Bridgestone een band heet en die heet de S23. Dat is een band met 3 verschillende zones, compound zones. Mm-hmm. Nou, een compound zone is hartstikke handig, want dan doe je aan de zijkant doe je wat zachter rubber. Dus als je in de bocht gaat, heb
veel
je
grip in de bocht.
In het midden doe je wat harder rubber. Dus
gaat die langer mee op rechte einde.
Exact. Nou, wat denk je dan? Wij gaan bij de MT-09 van Yamaha komen. En daar wordt ons verteld. Hé, maar we hebben geen niet van die Habibabi banden eronder gezet. Wij hebben er Bridgestone S23 onder gezet. Dan denk je, dat is helemaal prima. En dan lopen er ook mensen van Bridgestone rond. En die lopen helemaal te glimmen. Want zo werkt het dan. Er wordt dan iemand van Bridgestone uitgenodigd. Die dan wat over de banden gaat vertellen. En dan op een gegeven moment denk je. Dus je loopt naar die man van Bridgestone toe. En zeg je. Zijn dit dezelfde Bridgestones als laatst bij die persintroductie? En die zegt hij, no, only one compound. Denk je, wacht even hoor. Wat zegt hij nou? En dan ga je goed naar die band kijken. En dan zie je inderdaad, normaal zie je bij verschillende compounds, zie je het verschil.
Ja,
band.
Zie je echt een duidelijk slijtageverschil. Ja.
En dat blijkt dus, er kan een Bridgestone S23 zijn met één compound. Dat kan helemaal niet, maar dat is er dus wel.
Ja.
En dat geeft dus een beetje aan dat alle bandenmerken, alle banden kunnen maken die ze willen, met elke naam erop, als dat op dat moment het beste voor ze is. En daar moet je dus gewoon je natuurlijke achterdocht bij bewaren. Dat als je een nieuwe band hebt, of een nieuwe motor koopt, of een andere band kiest, of bij een bandendealer staat, of bij een banden weet ik veel wat staat, let goed op. Let op de productiedatum. Let op, is dit wel de band waar we het over hebben? Dit verhaal is echt wel heel uniek hoor. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Mm-hmm. Maar er zijn dus in bandenland zoveel dingen aan de hand wel eens dat je denkt, joh, wat is dit voor een wereld? Ja. Echt bijzonder.
Brengt ons bij onze volgende vaste rubriek, de motormarketingmisser. De motormarketingmisser van deze week, die gaat over de one tire rule. Want als we het hebben over banden, dan kom je toch ook weer een beetje bij racen uit. Daar worden natuurlijk heel veel banden versleten. En persberichten. Tegenwoordig is het in mijn mailbox voornamelijk van Pirelli dat ik er een hoop binnenkrijg. Maar het is altijd al zo geweest. Hè. Als er een reeks is waar met één type band gereden mag worden, dan krijg je ook standaard een persbericht van, kijk, we hebben het weer goed gedaan in onze reeks. Ik weet niet, jij doet natuurlijk Moto 2, Moto 3 voornamelijk. Daar zijn ook wel redelijk wat veranderingen geweest. Hè.
Nou, dat is wel grappig. Pirelli heeft daar dat gekocht, want zo werkt het natuurlijk. Ik bedoel, je koopt een one-tire rule, zien we in World Superbikes, British Superbikes, MotoGP, Moto 2, Moto 3... Italiaans, Spaans. Er zijn bijna geen kampioenschappen meer waar je gewoon met je eigen setje banden mag komen.
Waar er niet minstens één klasse is.
Precies. Ja. En meestal zelfs allemaal. Dus, en dat is gewoon gekocht door de bandenfabrikant. Bandenfabrikant gaat naar het IDM toe en zegt, joh, als wij jou nou €100.000 geven, kan jij dan zeggen dat je alleen nog maar met Pirelli's mag komen rijden? Nou, so be it. Zo gaat het dan. Waar ik dan gewoon eigenlijk altijd een beetje lacherig van word, is dan de persberichten die dan volgen. En zo komen we dan ook bij de motormarketing missen. Nogal wat van die merken verspreiden dan. Nou, weet je wat gaaf is? We hebben onze 54ste Grand Prix gewonnen. Oh, wat knap zeg. Michelin, die verstelt. Nou, we hebben al 120 Grand Prix in de MotoGP geworden. Oh, jongens, wat super knap zeg.
Ik zeg, bij mij zijn het nu allemaal die Pirelli's. Vroeger was het dan gewoon Dunlop die standaard weer stuurde. Van we hebben de Moto 2 en de Moto 3 weer al gewonnen.
Ja,
ja jongens, stop er nou toch eens mee. Dat hoeft echt niet. Altijd, we weten het. Ja,
daar betalen jullie ook voor. Dat is, in Moto 2 en Moto 3 vind ik het ook wel weer erg grappig. Daar zit sinds dit jaar Pirelli erin. Hm. En Pirelli heeft er volledig schijt aan hoe lang een band meegaat. Die sturen gewoon van, joh, het gaat ons om de ronde tijden. Ja. Dat gebeurt dus ook. Die komen gewoon met de zachte spul aan. Nou, ten opzichte waar Dunlop altijd mee kwam, was de harde knoepert. Daar kon je in de ene laatste ronde nog de snelste tijd zetten met zo'n Dunlop.
Ja, nou, met Pirelli is het heel anders.
In de derde ronde zet je een tijd die 2 seconden sneller is. Mm-hmm. Overdreven. Maar daarna, 4 ronden later, is het ook totaal klaar.
Ja. Dat is wel weer een dingetje. Misschien heb jij daar een antwoord op. Wat me verbaasde bij de MotoGP. Daar zijn ze een paar jaar geleden overgeschakeld naar Michelin. Dan zie je meteen dat sommige rijders direct uitblinken op de nieuwe stijl, het nieuwe karkas, de nieuwe compound van band A ten opzichte van band Z. Het belangrijkste lijkt mij dan als outsider de tijden die er gereden worden over de volledige racelengte. Daar pronkt Michelin dan ook mee. Van kijk, we zijn dit jaar weer op alle circuits zoveel seconden sneller dan Bridgestone vorig jaar.
Ja.
Bridgestone kan zich natuurlijk niet verdedigen, want die hebben het niet afgekocht. Die kunnen dan over een paar jaar misschien terugproberen. Maar dat is dan een dingetje waar Michelin echt mee uitpakt. Maar als je dan in de paddock gaat rondhoren, je hoort niets anders dan klaagverhalen over Michelin. Die kerels van Michelin worden daar ook afgefakkeld tot en met.
Ja, dat hoort ook bij coureurs ook.
Ja, dat sowieso.
Het ligt nooit aan de coureurs. Het ligt altijd aan of de motor of aan de banden of allebei.
Exact dat.
Of aan het team. Het ligt nooit aan de coureur. Ja. En in dit geval is dat dan ook weer niet anders.
Maar bij Michelin is het wel extreem ten opzichte van Bridgestone.
Nou, weet je. Kijk, het lastige is natuurlijk. Als je een one tire rule hebt. Dus je kan uit 3 voorbanden kiezen. Dan werkt dat voor merk A beter, of voor rijder B beter, want die heeft daar meer gevoel bij. Uiteindelijk past het beter bij het een of past het beter bij de ander. Mm-hmm. Dat zorgt er dus voor dat als je niet meer de keuze hebt, en vroeger was het heel makkelijk, dan belden ze naar Clermont-Ferrand en dan kwam er s'nachts een privéjet naar het circuit en die bracht dan een andere band. Dat is echt gebeurd.
Ja.
Die was dan nog even gauw gemaakt gewoon in de speciale machine.
Wow.
Ja, dat is echt gebeurd. Dat is allemaal niet meer. Dus je ziet veel meer dat Pirelli maakt dat wel heel erg. Ze zegt, nou, dit zijn de banden, brengen we het hele jaar mee. En soms brengen we ze 1 extraatje mee en zoek het maar uit. Zoek het maar uit.
Ja.
Nou, gechargeerd gezegd, in MotoGP is dat hetzelfde. Michelin zegt, dit zijn de banden, zoek het maar uit. Hier moet je het mee doen. Nou, dat lukt merk A beter. En sommige rijders lukt dat beter. Om daarmee vriendjes te worden. En, er zijn nog heel veel dingen. Bandenspanning is tegenwoordig zo'n ding dan bijvoorbeeld. Achter iemand veel. Stel dat je veel achter een ander rijdt. Nou, dan krijg je dus minder koeling op je voorband. Loopt de temperatuur omhoog. Wat doe je daar dan weer mee? Stel dat je de rijder bent die altijd voorop rijdt. Zeg je, nou, ik heb helemaal geen probleem.
Ja.
Er zijn heel veel factoren erin. En dan een van de factoren is dat een coureur standaard hoort te klagen over zijn banden.
Ja. En daarbij aansluitend, dat misschien niet onbelangrijk. Ik hoop ik ook weer dat jij een antwoord op hebt met die ervaring in de race paddock. Bij Pirelli gaan ze er echt prat op van oké, we sell what we race. Dus de banden die je kan vinden in de Moto 2 en de Moto 3 paddock, die vind je ook echt gewoon bij de bandenboer terug.
Ja.
Bij Bridgestone is dat ook wel een beetje in het verhaal, maar dan kijk ik meer naar andere raceklassen. Het Endurance denk ik dat daar een belangrijke is. Voor Dunlop net hetzelfde.
Ik durf het wel te
is
zeggen.
Dat echt zo?
Nee.
Ik geloof er geen fluit van.
Nee, natuurlijk
niet. Ik geloof er echt geen fluit van.
Ik heb het straks al een paar keer aangegeven. Ja. Het is voor een bandenfabrikant super makkelijk om banden te maken met hetzelfde naampje erop.
Dat.
Weet ik wat. Nou, bij Pirelli is het helemaal makkelijk te zien, want daar heb je de SC0, SC1, SC2, SC3. Dat is wat ze hebben.
Mm-hmm.
Ik geloof SC4, nee, dat denk ik niet.
SCQ,
nou, dat zijn banden die ze... de SCQ is de qualifier bijvoorbeeld. Nou, daar rijden veel mensen tegenwoordig de sprintrace mee.
Dat.
Er zijn zo ontstellend veel versies van een SC0. Gewoon, ik denk wel duizenden.
Mm-hmm.
In het verleden was het zo dat als je de SC0 van dit jaar had, was dat de SC1 van vorig jaar. Andersom, de SC1 van dit jaar was de SC0 van vorig jaar. Ik zeg niet dat het niet kan, maar alle signalen wijzen erop dat het niet zo is.
Ja, dat stemt ook gewoon overeen met de meeste verhalen die ik al gehoord heb van ex-racers die dan eens een keertje komen voorrijden op een presentatie.
Kom nog bij, als ik nog een aanvulling mag doen, sorry. Mm-hmm. De banden die bij de Grand Prix in een truck zitten, zijn banden die, waar elke band genummerd is en die in de administratie staan en waarvan iedereen exact weet hoe het is.
Die hebben banden die jij bij de dealer gaat kopen,
moet jij even goed op de productiedatum letten, want die ligt er al wat langer gewoon. Zonnetje erop, lekker warm in de magazijn, het bandenhok erachter, weet ik veel wat, van de week nog een feestje gehad. Omstandigheden
dat
zijn
is ook een gigantisch
anders.
Verschil. Nee, het slaat aan. Ik ben nu aan het denken op de naam van die testrijder die bij BMW altijd komt voorrijden. Redelijk kleine Duitser. Heeft nog GP's gereden in het verleden, maar zat ook niet altijd bij de beste teams. En die vertelde dan ook het verhaal van...
Cortés of zo?
Nee. Echt een Duitser. Het is echt al wel twee tak tijdperk.
Okay.
Anyway, die vertelde ook het verhaal van op een bepaald moment ging het echt niet met de banden die we geleverd kregen. Dat ging gewoon voor geen meter. En dan was er één jongen bij het team zo snugger geweest om toch maar eens een setje versleten banden te gaan pikken bij een van de teams die wel vooraan reden. Ja,
toch wel iets anders, hè?
Nou, kerel vertrok ermee. Ja. Zette direct de pool klaar. Ja. Dat soort verhalen.
Ja. Ja,
het is natuurlijk veel legendes die daarom de ronde doen, maar ja.
Bij Pirelli was dat altijd vroeger al en nog steeds. Dan zei de bandenman van Pirelli, die zei dan tegen je, ik heb nog wel een speciaal dingetje voor je liggen. Ja, daar stond echt geen SC84 op. Dat was gewoon een SC0 of een SC1. Ja. Alleen dat was dan de D04314 uitvoering in plaats van de F2118. Ik heb voor jou een bandje. Nou, en dan, het was mentaal werkt het goed, want die gasten die ramden dan een pooltijd eruit. En B, dacht je altijd, ja, maar hoe zit het dan met die welke band is die dan?
Ja. Ja, er valt toch wel heel veel te zeggen over dat technisch aspect van banden. Een van de woordjes die ik hier nog heb opgeschreven en die ook wel te pas en te onpas de ronde doet op bandenvragen op fora, et cetera. Kuppen. Het kuppen van banden. Dat is ook een term die misschien niet alle luisteraars kennen. Ja, die mag jij eens kort uitleggen.
Oh, dat mag ik. Stel je het volgende voor. Je hebt een motorband en daar zit profiel op. En dat profiel loopt in een paar vormpjes over je band heen. Nou, wat gebeurt er in een kant van de band, krijg je dan dat deel aan de ene kant van dat profielgleufje sneller wegzakt dan de andere kant van het profielgleufje. Mm-hmm. En daardoor gaat je band eigenlijk heel onregelmatig worden, omdat je er steeds power op zet. Nou, daar heeft Pirelli dan, of nee, Metzeler was het, dat is hetzelfde. laatst met die Dynatread.
Ja, ja.
Dus uiteindelijk, die zeggen van op het moment dat je op het gas gaat, dan druk je het profiel dicht.
Ik ga het profiel bij elkaar aansluiten.
Ja, goed verzonnen, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Want uiteindelijk is het zo dat dan twee kanten van een gleufje op een verschillende manier er druk op krijgen en aan allebei de kanten dus verschillende slijtage opleveren.
Ja.
En je ziet nogal wat banden. Als je daarnaar kijkt, dan denk je, dat is ook raar. Het lijkt wel alsof er overal hapjes uitgenomen zijn. Mm-hmm. Bij dat profiel. Nou, dan is je band aan het kuppen. En het zorgt er dus voor dat een aantal... eigenlijk moet je gewoon een nieuwe band hebben. Want hij gaat onregelmatig.
Je gaat op de duur gewoon gripverlies krijgen. Ja. En ik denk dat dat het voornaamste is. Maar dat is een van de dingen die heel herkenbaar zijn. Een andere... ja. Het is niet echt een term die ik erbij heb, maar wat ik ook vaak tegenkomt bij vragen van mensen over hun banden, bij slijtageprofielen, dat is eigenlijk het golfjespatroon. Hè. Daar gaat het altijd over. Je wilt dat je hele band, dat die, als je echt warm gaat rijden, als je echt mooi de bochtjes gaat pakken, dat je een golvenpatroon krijgt, alsof je naar de zee aan het kijken bent, mooie golfjes die erin zitten, en dat het over de hele band gelijkmatig verdeeld wordt. Nu, bij de banden met meerdere compounds ga je sowieso verschillen hebben, maar dan is de bedoeling dat die ene compound, dat die dezelfde tekening blijft vertonen. We kunnen er nog heel veel dieper op ingaan natuurlijk. Cold tearing, hot tearing. Ja. Ik kan het zo gek niet bedenken om over bandenslijtage te gaan.
Weet je wat de grap is? Bijna op alle vragen is het antwoord bandenspanning.
Ja.
Want dat is het enige wat je zelf ook makkelijk kan doen. De meeste mensen gaan ook enorm aan een vering staan schroeven.
Ik dacht net te
die
zeggen.
Snap ik helemaal.
In tweede instantie
ja.
Vering.
Ja, klopt. Maar check eerst, begin bij je bandenspanning.
Ja.
En daarna kan je aan je vering van alles doen. Het ellendige is dan meestal dat het erop uitdraait dat je op een circuitdag dat er een of andere flapdrol aan je motor staat te duwen en te trekken. En zegt, oh, een beetje harder hier en een beetje zachter daar.
Ja.
Iemand die gewoon er iets meer verstand van zegt te hebben dan jij. Maar er zijn weinig echte experts waar je wat aan hebt.
Die het gewoon op een circuit daar ter plekke kunnen oplossen.
Ja,
dat
die zijn er wel hoor. Er lopen op circuitdagen hier van de echte veringbedrijven lopen wel een specialisten rond die je dan helpen op zo'n circuitdag. Daar heb je echt wel wat aan. Vraag niet. Ik heb die fout vaak in het verleden zelf gemaakt. Ik vind het super moeilijk om iets met vering te doen. Nou, dan staat er iemand naast je. Daar kijk je naar, denk je, zo, maar die heb je verstand van. Hey, kijk eens, die gaat hard. En die zegt dan tegen je, nou ja, en die gaat dan een beetje op dat ding staan drukken. En dan zegt hij, oh, ik zie het al. En eigenlijk is dat...
Ja. Wat is de grootste fout die je ooit gemaakt hebt in verband met bandenspanning? Ken je dat nog herinneren?
Ja, dat ik gewoon een bar ernaast zat, omdat in mijn hoofd het ergens misging tussen 1,9 en 2,9.
Oké.
Of 3,9.
Ja, 3 bar, dan zit er zeker genoeg lucht in.
Ja, en op het circuit is altijd alles veel lager. Hè? Dus dan kom je wel een bar lager, kan dat dan bij sommige banden
door de band,
zo zijn. Dat je
door de band genomen,
ja,
bam.
Ja, een bar, even een barretje. En dus dat is mijn grootste fout, denk ik. Ja. Ja, ja.
Ik weet ook... Dat is nu heel specifiek, maar kom ik toch ook weer bij die supermotos uit. Heel grappig. KTM Benelux België, die hebben een deal met Dunlop en daar werden dan ooit Dunlop Mutants opgezet. Die band die hebben ze momenteel ook voor grotere allroads, et cetera. Is eigenlijk een beetje een 50-50 band.
Daar ken ik hem van, ja.
50-50 band, maar was er aanvankelijk voornamelijk voor supermoto's en werd daar een beetje ingezet als een soort van intermediate band. Niet echt regen, niet echt droog.
Ja, ja.
Maar die kwam dus ook heel goed tot uiting op de straatsupermoto's, de 796's van de KTM-groep. Dus wij daarmee aan de gang en waarschijnlijk... Ik kan alleen maar bedenken dat het zo gelopen is bij KTM, dat de technische jongen daar zei van ja, oké, kijk, ik zet op alle banden 2,5, dus overal 2,5 op. Okay. Klaar, nu blijkt die Dunlops, die hebben dan weer dat specifieke karkas dat een stuk zachter is achteraan, waarbij je heel laag kan gaan in bandendruk. En de gemakkelijkste oplossing en wat meteen volgens mij ook het antwoord gaat zijn op 50% van alle bandenvragen die online gesteld worden, dat is van surf gewoon eens even naar de website van de bandenfabrikant. Die jongens die hebben daar over het algemeen voor ieder type band wel bandenspanningsschema's staan. Ja, daaruit bleek dan meteen dat het niet 2,5 moest zijn achteraan, maar gewoon ja, in warm weer, goede omstandigheden, kon die tot 0,9 zakken, geloof ik. We hebben het toen op 1,1 gezet.
Ja, die dingen hebben een superhard karkas.
Dus totaal andere motorfiets. Ja, totaal andere motorfiets. Dat werkte zoveel beter. Meteen volledig vertrouwen erin.
Veel gemaakte fouten overigens is ook... Kijk even, er zit een pijltje op je band. En, nee, echt serieus. Er zijn ongelooflijk veel motoren waar de band gewoon verkeerd om gemonteerd is. Er zit een pijltje op, waar dus even zoeken en dan zie je in die richting moet de band draaien waar het pijltje naar wijst.
Ja, heb je ooit zelf banden gemonteerd?
Nee, wielen. In de racerij heb ik wielen geleerd, wielen wisselen, maar banden zelf monteren, nee absoluut niet. Nee.
Ik heb nu toevallig onlangs zo'n Barracuda-apparaat thuis aangestuurd gekregen, om zogezegd gemakkelijk zelf banden te wisselen.
Gemakkelijk.
Met mijn twee linkerhanden gaat het net lukken. Maar als je dus niet de centen of de ruimte of weet ik veel wat hebt voor een professionele bandeninstallatie, of je wilt niet keer op keer naar de bandenboer gaan om banden te laten wisselen, dan zijn er tegenwoordig wel redelijk wat oplossingen. En die trek je op machines die meestal uit de cross voorkomen, uit het offroad rijden.
Ja, die ken ik wel, met zo'n stuk ijzer eraan.
Met een arm om ze op en af te tillen. Wel, ik heb me er toch aan gewaagd. Bij Barracuda even gehoord van jongens, lukt dit überhaupt?
Voor welke motor dan? Voor die GSX-R?
Het gaat voor alle straatmotoren, dus ook voor circuitmotoren. Het is voor alle asfaltmotoren, zal ik maar zeggen, gemaakt.
Ik zou nooit een band die ik er zelf opgeprutst heb.
En jij zou dan, nooit
en
vertrouwen.
En 200 km per uur mee gaan rijden. Dat durf ik gewoon niet. Nee, dat vertrouw ik helemaal niet. Nee.
Ja, kijk, ik zal je binnenkort hopelijk het resultaat kunnen vertellen.
Ja, of niet.
Of helemaal niet.
Ja, hij belt maar niet. Nee, waarom niet? Nee. Nou ja, dat is wel een dingetje. Wat ik dan geleerd heb, is het wisselen van wielen. Mm-hmm. Ook als je wil bezuinigen op je bandenkosten, kan je zelf leren om de wielen te wisselen. En met het wiel onder je arm naar de bandenboer te gaan. Dan kan je ook, er zijn ook best wel veel van die montagepunten waar ze voor 10, 20, 30 euro, weet ik veel, de band wisselen op een los wiel. Mm-hmm. En daar kan je dan kan je ook banden die je online besteld hebt op die manier eronder laten leggen. Als je het echt heel goedkoop wil laten doen. En dan hoef je niet super handig te zijn, maar wel een beetje handig.
Dat sluit meteen nog aan bij een ander dingetje wat ik er nog bij wilde zeggen. Dat is van, oké, we zijn nu voornamelijk bezig over straatmotorfietsbanden. Dan spreken we over tubeless banden. In het offroaden is tubeless ook wel bezig aan een soort van opmars. Maar daar zijn ze dan nog tussen, een beetje tussen de twee. Daar werken sommigen nog met een binnenband, anderen gaan volledig voor tubeless. Met dan de systemen om het toch te kunnen afkitten als het ergens, begint te fitten.
Ja. Mijn slechtste herinnering daarmee was met Bridgestone, met een... dat was bij Bridgestone, bij een bandenpresentatie in Marokko.
Ja.
Maar daar gingen we nogal wat op van die stenen pistes rijden, weet je wel. En daar ram je dus steeds over die stenen heen.
Ja, en dan gaat het altijd lekker.
En dan ram je altijd die velgen kapot. Dus na twee dagen moesten er al extra velgen ingevlogen worden. Oef. Want alles was kapot, zeg maar. Ik meen dat de eerste A41 was. Over erg fijne band, maar eigenlijk voor bijna alle banden in die segmenten. Oh ja, erg fijne band.
Ja, dat.
Dus daarom ook, als ik de oproep nog een keer mag doen, probeer eens wat anders. Ja. Van een topmerk.
En dan komen we naast vering eigenlijk toch uit bij die velgen. Dat was hetgeen waar ik even naartoe wilde. Want nu zelf banden wisselen, dat is allemaal goed en wel. En ik probeer het dan op, misschien op mijn MT-07, in eerste instantie vooral op het oud GSX-R'tje, waar gewoon lichtmetalen velgjes op zitten, waar helemaal niks fout mee kan lopen. Als ik dit zou moeten doen bij een nieuwe motorfiets met carbon velgen, dat begin ik niet aan. En ik heb de indruk dat er meer en meer bandenboeren zijn die dat ook liever niet doen. Nee, gewoon omwille van de mogelijke schade die je kan oplopen aan de velgen. Dus dat ook weer echt specialistenwerk wordt.
Nou, dat zie je ook wel. En je ziet ook wel, daarom kan je dan, als je zelf niet zo handig bent, kan je beter naar een goede motorzaak gaan en dan zal je misschien wat meer moeten betalen.
Mm-hmm.
Ondanks dat ze je korting moeten geven op de adviesprijs, nogmaals. Is het zo dat er best wel veel klungels ook gewoon rondlopen natuurlijk. Oh, laat mij maar even je wielen wisselen. Hapsa. En dan lig je overal gewoon krassen in je carbonvelgen. Ja. Carbonvelgen zijn ook vreselijk om te wisselen. Mm-hmm. Iedereen haat dat om daar je banden te wisselen.
Ja.
Dan zou ik zeggen, joh, als je carbonvelgen kan betalen, dan kan je ook wel een goede bandenboer betalen.
Ja. Ja, en dan gok ik dat je meestal ook niet het type bent dat zelfs een bandjes gaat wisselen.
Dat denk ik ook niet. Ik bedoel, als je die carbon velgen, dan zit meestal ook een carbon fiets boven. En dat soort dingen. Overigens, carbon velgen, is best een aardige investering, hoor.
Ja, ja. Hey, ben je het eens of oneens met wat we hier allemaal zitten te roepen? Dan is het misschien niet belangrijk dat jullie jullie verhaal ook delen. Want je hebt het gemerkt, we hadden wel raar nieuws. We hebben ook de marketingmister gehad, maar we hebben geen lezersbrieven voor deze aflevering nog niet. Is ook gewoon een beetje technisch de manier waarop deze is opgenomen vlak na elkaar. Maar heb je toch iets te zeggen over banden? Een goede of een slechte ervaring? Dingen die je absoluut wilt delen met ons? Mail dan even naar...
Gewoon... Nee...
Snelle.
Motorpodcast@nieuwsmotor.nl. En als ik dan toch in die categorie aan het smeken ben, reageer even als je dit op een podcastplatform luistert. We merken dat de reacties eronder, dat hele leuke reacties zijn over het algemeen.
Ja.
En dat dat ook wat waard is, zeg maar. Want wij vinden dat fijn. En je merkt dan dat andere mensen dan denken, ga ik ook een keertje luisteren. Nou, ja. Dat vinden wij dan ook weer leuk.
Geef dus gewoon even de rating en vergeet vooral niet van je te abonneren. Abonneer en weet meer. Alright, dat was het dan weer voor deze podcast nummer 56, de bandenspecial. We verwachten
jullie
weer...
Ze zijn zwart en rond. Klaar.
Tot zover de conclusie. Bedankt om te luisteren allemaal. Tot de volgende.
Leuk dat je luisterde naar de Groenburner Motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!